Mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger, waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week onder andere hoe Luxemburg draait aan fiscale knoppen om maar leidend te blijven als financial center. En we gaan op zoek naar een verklaring voor de wild op en neer bewegende korte rente. Maar we beginnen met een al dan niet aanstaande recessie. Althans, u kent die mop vast wel van die recessie die zou komen en die maar niet komt. Meningen zijn er over verdeeld. En toen was daar Han de Jong, die op investmentofficer.nl zijn bijdrage schreef waarom een diepe recessie waarschijnlijk is. Wat meteen ook met stip het meest gelezen stuk van de week is. Han, ja, goeiedag. Had je dat verwacht? Meest gelezen stuk van de week? Met deze titel?
Ik moet eerlijk zeggen, daar denk ik niet echt over na als ik stukken schrijf. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat negatieve verhalen over het algemeen meer aandacht krijgen dan positieve verhalen.
Ja, dus was de titel dan een stukje effectbejag of was het serieus bedoeld?
Nee, dat was echt wel serieus bedoeld. En dat levert natuurlijk de vraag op, ja, waarom zou een diepe recessie waarschijnlijk zijn?
Ja.
En zoals je hier in de introductie al zei, ja, waarom is die tot nu toe niet gekomen? Nou, laat ik met het laatste beginnen. Die recessie is tot nu toe uitgebleven omdat de energieprijzen vanaf eind augustus vorig jaar heel fors zijn gedaald. En dat heeft geweldig geholpen. En waarom gaat er toch nog een recessie komen? Nou, omdat de gestegen rente met de vertraging op de economie inwerkt. En omdat we naar mijn idee ook nog een ander probleem hebben. En dat is dat de inflatie die we hebben, die is veel hardnekkiger, of het zal veel hardnekkiger blijken te zijn, dan veel mensen nu denken. En ik denk dat dat de ECB ertoe gaat brengen om de rente nog meer omhoog te brengen dan mensen denken. En misschien ook wel veel langer hoog te laten dan mensen denken.
Ja, ik moet zeggen, want ik heb je stuk ook gelezen. Ik was een van de velen. En wat ik daar echt ontzettend fijn aan vond als leek zijn, is dat je het zo lekker concreet maakt. Want ik citeer letterlijk, er zijn eigenlijk maar twee prijzen in de economie die er echt toe doen. De prijs van olie en de prijs van geld. De rest is bijzaak. En waar je het nu over hebt, is inderdaad de prijs van geld. Hè. Die rente die je ziet stijgen, nog verder ziet stijgen. Kun je toelichten waarom jij denkt dat dat gaat gebeuren?
Nou ja, dat heeft dus alles te maken met inflatie. Centrale banken die brengen de rente omhoog als de inflatie te hoog is. Mm-hmm. En dat hebben ze natuurlijk, daar zijn ze waarschijnlijk veel te laat mee begonnen in ons soort landen.
Ja.
Maar goed, nu zijn ze een jaartje bezig. En ja, wat je dus ziet is dat het hele inflatieproces eigenlijk van karakter veranderd is. Aanvankelijk had dat te maken met logistieke verstoringen in de wereld, et cetera. Maar inmiddels hebben we eigenlijk te maken met een loonprijsspiraal, maar ook met een winstprijsspiraal. Dus lonen, prijzen en winsten, ja, die spelen haastje over. En dat maakt de inflatie behoorlijk hardnekkig.
Ja, en die winstprijsspiraal is de grainflatie waar we nu veel over lezen, ja. Neem ik dan aan.
Ja.
Bedrijven verhogen hun prijzen, tegelijkertijd werknemers kunnen hoger loon eisen en zo. Dat versterkt elkaar, of dat houdt elkaar in stand, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Wat ik sprak onlangs ook een gewaardeerd econoom en die zei van ja, weet je, diepe recessies hoef je in Nederland niet zo snel te verwachten, want de arbeidsmarkt is krap, mensen blijven aan het werk. Terwijl bij een echte diepe recessie hoort ook hoge werkloosheid en ja, die kans daarop is klein. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is natuurlijk zo. Maar daar moet je toch niet op verkijken. De arbeidsmarkt die loopt eigenlijk achter bij de conjunctuur. Dus een heel krappe arbeidsmarkt gaat niet een recessie voorkomen.
Okay.
En ja, dan is het natuurlijk kwestie, dan is het een beetje semantiek, hè, van wat versta je onder een diepe recessie?
Ja.
Nou, de werkloosheid hoeft het. Ik praat hier over massawerkloosheid. Maar die werkloosheid zal echt wel een paar procentpunten kunnen stijgen.
Juist. Ik ben ook heel benieuwd, en denk de luisteraars met mij ook, wat betekent dit voor beleggers? Hoe moeten we hierop inspelen? Of waar moeten we rekening mee houden? Praat ik graag straks met je over door. Ja, ook in België veel aandacht van lezers voor stukken over de stand van zaken in de economie. Onder andere die van Jan Vergoten, voormalig hoofdbeleggingsstrategie van Belfius. Nu actief onder de noemer Investment Talks, een van onze kennisexperts ook. Meneer Vergoten, goeiedag. Ja, ik sprak zojuist met de Nederlandse Jan Vergoten, zou ik bijna zeggen, Han de Jong. Die ziet een diepe recessie aanstaande. Want loonprijsspiraal en winstprijsspiraal, zoals hij dat noemt, die uiteindelijk de centrale banken zal nopen tot het verder verhogen van de rente met een, ja, in zijn ogen diepe recessie tot gevolg. Is dat ook iets wat u ziet aankomen? Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, dus tot op heden zien we dat de winstmarges bij bedrijven historisch zeer hoog noteren. En dat is inderdaad een gevolg van die fameuze greedflation. Dus bedrijven door de bottlenecks konden eigenlijk probleemloos de prijzen verhogen. En de mensen die hadden cash in de Verenigde Staten, en die zijn meegegaan in die prijsverhoging. Dus dat betekent dat we toch een enorme druk blijven hebben, ook via de lage werkloosheid, de hoge loonstijgingen, op de kerninflatie. En natuurlijk, hoe langer dit gegeven blijft van de hoge beurskoersen en hoge kerninflatie, hoe hoger het risico is om tot een forse recessie te komen. Dit in combinatie ook met beurskoersen, zeker in de Verenigde Staten, die toch op historisch hoog niveau staan. En ik verwijs bijvoorbeeld naar de risicopremie, 1,6% is toch werkelijk een zeer laag niveau. Uiteraard, die kon altijd lager. Ik heb die periode van 2000 meegemaakt. Op dat moment hadden we een negatieve risicopremie, maar we kennen allemaal de gevolgen nadien.
Ja, maar goed, dus ik noteer dat u bent het eens met Han de Jong. U ziet dat ook naderen, zou ik zeggen. In uw stuk, we kunnen het niet helemaal doorlopen, maar u maakt een rondje langs de velden. Is ontzettend interessant, waarin u toch ook wel aangeeft, ik wil toch ook een beetje naar de positieve noot, dat u over een aantal bepaalde categorieën wel wat positiever bent en dus licht overwogen bent in uw portefeuille. Namelijk China.
Ik heb eerst en vooral een globale overweging in de groeilanden. Mm-hmm. De groeilanden uiteindelijk in veel portefeuilles onderwogen zijn, deels op historische gronden. Yep. We hadden bijvoorbeeld een underperformance die eigenlijk mee veroorzaakt werd door een devaluatie van de groeilandmunten. Ik denk dat we nu toch op een keerpunt staan. We zien ook dat de groeikloof met het Westen, dat die toch verbetert ten voordele van de groeilanden. Oké, de cijfers daar rondom het verschil van 1%, 3-4%. Oké, dit in het midden laten. De koersen die zitten op een gemiddeld niveau. En ik denk toch dat daar een mooie kans ligt. Er is ook veel onderzoek gebeurd naar verschillen in koerswinst, in boekwaarde, in entrepreneur value. In historisch perspectief, en daar toont men toch duidelijk aan dat we op redelijk aanvaardbare niveaus zitten. Dit ongeacht land, sector of groot of klein bedrijf.
Oké, als ik het goed begrijp, het is niet dat u zegt alle ballen op groeilanden, maar als je kijkt wereldwijd, als er nog ergens iets positiefs te verwachten is, dan ziet u dat dus in die groeilanden en in China. En daar zou je dus als belegger kunnen overwegen om daar iets overwogen in te zijn. Heb ik dat zo goed samengevat?
Mijn portefeuille heb ik bijvoorbeeld 15% in groeilanden, met ook een extra accent op China, die uiteindelijk, China is een verhaal van veel vallen en opstaan, maar ik denk dat er toch een duidelijke wil is om via de consumptie, denk aan dat fameuze revenge spending, om toch ook die economie opnieuw op track, op de rails te krijgen, na de pandemie, sluiting. En men doet dus ook toch een beroep op bedrijven, zowel binnenlandse als buitenlandse, om mee bij te dragen tot die groei. En ik verwees bijvoorbeeld recent naar het interview van de CEO van Mercedes, die ook spreken van een decoupling is gewoon onzin.
Een decoupling?
Een decoupling tussen China en de rest van de wereld.
Ah, oké.
Ik denk dat decoupling al een woord is van journalisten, maar ik denk dat dat veel minder aan de orde is bij de beleidsmakers.
Wij trekken ons dat aan, kijken in de spiegel en heroverwegen het gebruik van het woord decoupling. Ik dank u wel, meneer Vergoten, voor uw toelichting. Ja, van wereldeconomie en macro-economie gaan we inzoomen op Luxemburg, want daar is van alles aan de hand en in ontwikkeling op het gebied van belastingwetgeving. Wat mij persoonlijk raakte, Roman Frenke, onze man in Luxemburg, is dat de laatste tijd hebben we het heel vaak hier over belastingontwijking, dat voorkomen. We moeten wat meer belasting gaan betalen. En ik begrijp dus dat in Luxemburg juist belastingen verlaagd gaan worden. Wat is daar aan de hand?
Ja, belastingen verlaagd. Het is een hele kleine belasting op een categorie beleggingsfondsen die nog weinig of niks voorstelt eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat duidelijk is, Luxemburg is heel erg van plan om haantje de voorste te blijven in de Europese fondsenmarkt. Ja. En dat betekent dat zij heel graag Luxemburg aantrekkelijk willen maken voor een nieuwe categorie beleggingsfondsen. Mm-hmm. Die staan bekend als ELTIFs. Het Europees Parlement heeft dit voorjaar die wetgeving goedgekeurd. En vanaf volgend jaar wordt het relatief gemakkelijk om in dit soort fondsen te beleggen. De fondsen bestaan al een paar jaar. De wetgeving was een beetje lastig. Dat is nu aangepast. Dat probleem is opgelost. Maar je ziet dat die fondsen redelijk populair zijn als alternatieven voor spaarrekeningen onder retailklanten. Vooral in Italië en Spanje. En Luxemburg wil nu toch wel, zeker nu die fondsen meer ruimte krijgen de komende jaren, toch wel een voortrekkersrol spelen. En daarom hebben ze nu voorgesteld dat de registratiebelasting voor dat fonds, dat is een belasting van 0,05%, dus heel klein, op de assets van het fonds, dat die wordt afgeschaft, dat die op nul wordt gezet.
Oké, want die ELTIFs, voor de luisteraars, dat zijn de European Long-Term Investment Funds, beogen de wetgeving daaromtrent beoogt dat toegankelijk te maken, ook voor particuliere beleggers. Hè? Dus beleggen in small, medium-sized enterprises en in infrastructuurprojecten. Die wetgeving is aangenomen. Dus je zou kunnen verwachten dat er meer van die ELTIFs komen. En Luxemburg wil proberen de positie die ze nu hebben in die markt, dus, hè, namelijk marktleider, om die te behouden door het zo aantrekkelijk mogelijk te maken die ELTIFs in Luxemburg te vestigen. Heb ik dat zo goed begrepen, Roman?
Ja, precies. Er zijn op dit moment een klein aantal ELTIFs. Er zijn 77 van dit soort fondsen in Europa. 44 daarvan per december vorig jaar zaten in Luxemburg. De verwachting is dat er enkele tientallen bij komen dit jaar. In Luxemburg alleen al een stuk of 20. En de komende jaren is het belegd vermogen in deze fondsen, wordt verwacht dat er zeker maal 3 gaat de komende 5 jaar. Dat zijn breed de verwachtingen. Maar het leuke in die ELTIFs is, je ziet dat Luxemburg zich op het gebied van normale beleggingsfondsen de afgelopen jaren gespecialiseerd heeft als een one-stop shop voor beleggers in Europa, voor fondsenverkopers. Je kan via Luxemburg met een Europees paspoort zo'n fonds in alle landen van Europa slijten. En dat proberen ze dus nu ook met die private debt en private equity fondsen in de categorie ELTIFs te gaan doen.
Ja, maar Luxemburg zit wel echt een beetje in de hoek waar de klappen vallen, heb ik het idee. We hebben het er al vaker over dat Luxemburg echt zijn best moet doen om aantrekkelijk te blijven als financial center. En dit is daar dan een onderdeeltje van. Zit er nog meer in het vat? Zie je nog meer aankomen?
Nou, wat blik hebben deze week in onze verslaggeving. We hadden het over ELTIFs en de Belastingwet. Het blijkt onderdeel te zijn van een brede herziening aan de wetgeving voor beleggingsfondsen in Luxemburg. Dat is een pakket waarbij eigenlijk wat finesses verbeterd worden. Structuren voor BV's en dergelijke die in fondsen belegd mogen worden, die worden wat aangepast. Ook de drempel voor goed geïnformeerde beleggers wordt gelijkgetrokken met de rest van Europa. En je ziet dat bedrijven, dat fondsen, die fondsen willen gaan werven onder beleggers, dat die ook wat meer tijd krijgen om dat te doen. 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals het nu was. En al met al probeert Luxemburg hier toch wel heel duidelijk concurrerend te blijven ten opzichte van andere fondsen, hubs in Europa, zoals bijvoorbeeld Ierland.
Kijk, interessante wijzigingen in het speelveld, waarover we ongetwijfeld meer gaan lezen op investmentofficer.nl en investmentofficer.lu. Roman Frenke, dankjewel en graag tot de volgende. Vanuit Luxemburg gaan we naar de overkant van de Atlantische Oceaan. De Verenigde Staten, waar mijn collega Max Severijns ook daadwerkelijk is op het moment van spreken. Wat interessant is. Maar wat vooral ook interessant is, is de beweging op de rentemarkt daar. Althans de US Treasuries. Opvallend verschil tussen de 1-maands en 3-maands rente afgelopen week. Max, leg uit, wat is daar aan de hand?
Ja, dat verschil tussen die 1-maand en die 3-maand treasuries, dat liep vorige week op een gegeven moment op tot 170 basispunten. Mm-hmm. Nou, dat is een record, dat is fors. Ja. Dat betekent namelijk dat je 1,7% extra rente krijgt als je maar 2 maanden lang naar je geld laat staan.
Ja.
Daarvan dacht de redactie van EO, dat is boeiend, daar moeten we induiken. En het bleek dat de redenen die daarvoor worden aangedragen, nogal uiteen liep.
Oké, ja, dus we zijn ons afgevraagd, hoe kan dit? Wat gebeurt hier? Met die vraag ben jij de markt ingegaan.
Ja.
Ja, en welke balans maak je dan nu op?
Nou, laten we zeggen dat er grosso modo twee smaken zijn. Er zijn mensen die dat wijden aan angst voor de debt ceiling die er aankomt. Dat is die eeuwige, wat beleggers een non-discussie noemen, over het verhogen van het schuldenplafond in Amerika. Dat komt er nu vrij snel aan. En dat zorgt er dus voor dat, kijk, als dat er sneller aankomt, dan willen mensen ook liever hun geld niet te lang in Amerikaanse treasuries hebben zitten. En dus drukt dat de yield op heel kortlopend staatspapier, namelijk 1 maand.
Oké, klinkt plausibel.
Dat klinkt plausibel, alleen er zijn er nogal wat, ik heb met nogal wat beleggers gesproken die het daarmee oneens zijn. Die zeggen namelijk, de enige factor die echt van invloed is op de yield van 1 maand staatspapier in Amerika, is wat de Fed gaat doen, de komende FOMC-meeting.
Mm-hmm.
En daar wordt dus in sowieso in de wetenschappelijke literatuur, maar ook op nieuwswebsites zoals de onze, nogal wat gesoebat.
Ja, precies. En dus die zeggen van dat debt ceiling, dat is inderdaad in dit kader een non-discussie. Het gaat veel meer over wat de Fed gaat doen. En hoe verklaren ze dan vanuit die gedachte deze rentebewegingen op dat... op de korte kant?
Nou, daarmee wordt niet per se gezegd dat dit geen anomalie zou zijn. Hè? Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen dat dit een totale mispricing is, omdat er helemaal niet zo gek veel veranderd is in het beeld van wat de volgende FOMC-meeting gaat voortbrengen.
Ja, ja, ja.
Dus het zou wel eens te maken hebben dat dit gewoon een irrationele daling is in de korte yield.
Ja, dus zou je dan ook kunnen zeggen, want dat hoor je natuurlijk ook vaak, beleggers, het is moeilijk op dit moment om de markt te lezen. Veel beleggers weten het ook niet helemaal. En dat daaruit dit soort, ik noem het maar even, bokkensprongen voortkomen?
Ja, ik ben geneigd te zeggen dat waar is. En bokkensprongen zijn het zeker, want die hele korte yield, dus 1 maand, die maakt hele brisante stappen dit jaar. Dat valt ook goed te zien in tabellen die ik in dat artikel zet.
Juist. Nou goed, reden te meer om het in de gaten te blijven houden. Nou, jij zit nu in de VS, dus je zit dicht op de US Treasuries. Max, ga je daar ook nog in duiken of bent u daar voor privéredenen?
Ik ben hier aan het werk. De grap is trouwens, ik zit hier letterlijk op steenworp afstand van Janet Yellen, het hoofd van de US Treasury. Dus,
dichter erop kunnen we als investment officer niet op het nieuws zitten, zou ik bijna zeggen.
Nee.
Max, veel dank en succes en plezier daar. Gaan we terug naar Han de Jong, met wie ik aan het begin van deze podcast sprak over de in zijn ogen aanstaande diepe recessie. Veroorzaakt uiteindelijk door een steeds hoger wordende rente. Han, je ziet dus die diepe recessie aankomen. Grote vraag is natuurlijk altijd, hoe moeten we als belegger ons daarvoor positioneren?
Ja, dat valt natuurlijk niet mee. Want aan de ene kant zou je zeggen, als er een recessie aankomt, dan moet je natuurlijk risico's in je portefeuille afbouwen. Dus laat ik zeggen van aandelen of wat erop lijkt, richting obligaties gaan.
Mm-hmm.
Maar als ik gelijk heb dat de rente verder omhoog gaat, dan is dat natuurlijk ook niet helemaal veilig. Dus ik denk dat we eigenlijk te maken hebben met heel buitengewone omstandigheden, met grote onzekerheden. En ik denk eigenlijk dat mensen doen er het beste aan om gewoon bij hun strategie te blijven en goed gediversifieerd te blijven.
Ja, precies. Eigenlijk, het is zo'n diffuus beeld. Tekent zich niet iets duidelijks af in de zin van die sectoren wel, die sectoren niet. Dus dan is de slotsom, wees gespreid, begrijp ik.
Ja, dat zou ik in ieder geval zeggen. En ik wil ook nog graag in herinnering roepen, de jaren 70, toen hadden we natuurlijk ook hoge inflatie. Toen was er een Nobelprijswinnaar, een Amerikaanse econoom, Paul Samuelson.
Mm-hmm.
En die zei, in hoge inflatie, dan moet je aandelen hebben. Want de winsten, die groeien lekker door met de inflatie. En de bezittingen van bedrijven ook. En hun schulden worden juist uitgehold door de inflatie. Dus dan moet je juist aandelen hebben. Nou, dat ging in de jaren 70 natuurlijk helemaal mis met dat advies van de Nobelprijswinnaar. Want Want de economie raakte in een diepe recessie. De bedrijfswinsten kwamen onder druk. En de waarderingen die kwamen onder druk vanwege de hogere rente. Dus als je het beter weet dan een Nobelprijswinnaar, dan kun je misschien een gok wagen en heel eenzijdig beleggen. Maar ik denk dat diversificatie, dat blijft het verstandigst.
Juist, want ik zat net echt een fractie van een seconde te denken, nou, er zijn misschien toch waardeaandelen verstandig. Maar dat heeft u met het verhaal van de Nobelprijswinnaar meteen ook weer ontkracht. Daar kun je niet eenzijdig op rekenen.
Nou, dat denk ik niet, nee.
Juist. Is nog iets positiefs te melden tot slot? Iets waar we nog een beetje hoop uit kunnen putten? Of zodat we toch een beetje in een up de podcast kunnen afsluiten, Han?
Nou ja, het komt altijd weer goed. Ja. Recessies zijn natuurlijk tijdelijk en duren ook niet eeuwig.
Nee.
Dus je moet proberen te overleven. En dan tegen het einde van zo'n periode ontstaan er ook voor beleggers natuurlijk weer allerlei kansen.
Juist. En want een diepe recessie, ja, is daar iets over te zeggen hoe lang zoiets duurt? Ik heb geen idee zelf eigenlijk. Maar de komende 2-3 jaar kunnen we...
Nou nee hoor, nou, dat is wel heel lang. Recessies duren meestal een paar kwartalen.
Okay.
Dus als je nou eens 2 of 3 kwartalen hebt of zo. En ja, je moet er toch ook van uitgaan dat markten lopen daar ook wat op vooruit. Mm-hmm. Dus je moet ook niet, als je nou belegger bent en je probeert je kruid wat droog te houden. En je denkt van nou, als het weer beter gaat, dan ga ik weer meer risico nemen. Daarmee moet je niet wachten tot de recessie voorbij is, want de markt loopt vooruit.
Nee, precies. Check. Nou, dat gaan we ter harte nemen. Veel dank, Han, voor je toelichting. Tot zover de EO Weekly van deze week. Hou sowieso www.investmentofficer.nl in de gaten voor het allerlaatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.